Welkom bij de Koesterfabriek. Laat er geen twijfel over zijn. Iemand hoogsensitief als collega hebben is een voordeel. Als HSP zijn we zorgvuldig en wel overwogen, omdat we veel informatie oppikken en die diepgaander verwerken. We hebben oog voor detail, maar kunnen ook het grote geheel overzien en zijn creatief in onze oplossingen. We kunnen ons goed verplaatsen in een collega die het moeilijk heeft en goed inspelen op de noden van onze klant dankzij onze zeer goed ontwikkelde voelsprieten. En dankzij ons verantwoordelijkheidsgevoel doen we ook nog eens heel goed ons best. Het is denk ik wel duidelijk, we willen allemaal een hoogsensitieve collega.
Alleen zijn er wel wat dingen die iemand hoogsensitief best weet over zichzelf. Want er zijn ook valkuilen als HSP op het werk. Zo zijn we, net doordat we zo goed ons werk doen, ook veel vatbaarder voor de gevolgen van langdurige stress. We leggen de lat hoog en geven het beste van onszelf maar, dat vraagt veel energie en geeft ons stress. Daar komt de extra stress bij als we merken dat we niet voor iedereen goed kunnen doen. In plaats van die extra rust te nemen die we zo nodig hebben als HSP, om te bekomen van alle prikkels, indrukken, emoties die al dan niet van onszelf zijn, blijven we vaak doorgaan. Want we willen het goed blijven doen en liefst voor iedereen. Een burn-out ligt dan na een tijdje op de loer. Want een burn-out komt er door overspanning die langer dan 6 maanden aanhoudt. Overspanning komt er door langdurige stress waar je niet van herstelt. En hoogsensitiviteit zorgt dus voor veel extra stress. Misschien is dit wel heel herkenbaar voor jou.
Als je wil weten of jij risico loopt op een burn-out, kan je nu tijdelijk een vragenlijst invullen op Mirte haar website www.koesterkuur.be. Ze stuurt jou dan binnen de week een mailtje met het resultaat en een kort persoonlijk advies. Je krijgt geen andere mails, no worries.
In deze aflevering richten we ons op hoe HSP en burn-out er in de praktijk uitziet. We hadden begin dit jaar een gesprek met Jasmin. Zij vertelde onder andere over welke uitdagingen haar hoogsensitiviteit haar gaf in de 2 jobs in de zorg, wat de aanleiding was van haar burn-out, waarom het 3e keer goede keer was bij haar mindfulnesscursus en ook wat haar helpt om te gaan met angst en de focus op wat kan misgaan. We zijn Jasmin heel dankbaar voor haar openheid en eerlijkheid en denken dan ook dat jij als HSP veel uit haar verhaal kan halen. Herkenning waarschijnlijk en zeker ook tips. Het is niet de interviewstijl zoals in de meeste van onze afleveringen, wel 30 minuten luisteren naar de eerlijke en wijze woorden van Jasmin. Geniet ervan.
Hallo, ik ben Jasmin, ik ben 30 jaar. Als ik mezelf moet omschrijven, omschrijf ik mij als iemand eerst en vooral met HSP. Dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben als eerste. Maar nu, ja, in mijn proces vind ik dat echt wel een deel is van mezelf. En zo zou ik me ook echt omschrijven. Als tweede zou ik eigenlijk zeggen van, ik ben iemand goed lachs, ik lach graag, ik hou van humor. Ik ben graag in de natuur, bij dieren. En ik puzzel heel graag. Tot slot zou ik mij zeggen dat ik iemand ben, nu op dit moment, in beweging. Ja, niet beweging letterlijk, ik ben graag in beweging, maar figuurlijk meer, nu dat ik thuis ben, mijn burn-out, ben ik nu in heel dat proces, in al die maanden, voel ik dat ik in beweging ben, dat ik niet meer meega op die autosnelweg of de rat race van de samenleving, maar echt zo mijn kronkelweg gevolg en in beweging ga. Al groeiend, vallend en opstaan, dat is zo'n beetje hoe dat ik mezelf nu op dit moment zo omschrijven. Mijn HSP, hoe ervaar ik eigenlijk mijn HSP? Waar vroeger, 10 jaar geleden, ik dat vooral zag als een label, als weerstand, zag ik daar eigenlijk enkel zo hoogstens het zintuigelijke van, wel, ik ben gevoelig aan prikkels, vooral geluidsprikkels, en dat is een last. Maar voor de rest zag ik daar eigenlijk niet echt zo veel in. Het was nogthans mijn mama die dat in de Libel ooit heeft gelezen. En haarzelf en aan mij er ook in herkende. Maar ja, toen zag ik het niet. Ja, ik herkende wel iets, maar niet meer. En dan over tijd toch wel meer wat gelezen daar rond. En dan heb ik uiteindelijk een cursus gehad rond HSP. Dat ik dacht, ja, ga ik eens zien. Maar dat was dus rond HSP met mensen met HSP. Maar toen ik daar was, dacht ik, oei, ik voel me helemaal niet thuis. Ik voelde mij niet verbonden. Ik voelde mij als een buitenstaander. Terwijl iedereen zei van, ik voel me echt niet op mijn gemak, zo onder HSP'ers onderling of zo, zeg je dat. En ik voelde dat niet, dus ik was heel teleurgesteld zo teruggekomen. Dus ja, dan dacht ik, misschien is het toch niet mijn ding. Maar dan, ja, de laatste... Ja, het kwam altijd wel terug. Ik zag steeds meer kenmerken. En nu, sinds ik thuis ben, zag ik ook van... Allee, wou ik er mij meer in verdiepen? Voelde ik zo van, ik moet er... Ik zag het meer als last eigenlijk. En ook een van de redenen waarom ik thuis ben komen te zitten. Maar ik ben dan ja, ook een therapeut gaan zoeken die echt gespecialiseerd is. Of ook meer toelegt op HSP. En die heeft mij dan een boek gegeven om te lezen. Omdat ik HSP puur als last zag en niet als iets positief. En dat boek ja, was Hooggevoeligheid als kracht. En ik heb daar superveel aan gehad. Ik heb dat nu al 3 keer gelezen. Want ik ben thuis sinds half juli. Dus sinds dan ben ik dat 3 keer. En elke keer merk ik ja, andere dingen op. En zie ik ja, veel meer. Herken ik mezelf erin. En zie ik nu ook wel meer zo HSP soms als kracht of zo bij mezelf. En niet enkel als last. Ja, het is een groot verschil met in het begin. Of door de jaren heen. Ook omdat ze vaak zeggen, als je die boeken leest van HSP, van ik heb me altijd een buitenstaander gevoeld. Zo dat gevoel, maar ik had dat niet. Dus ik herkende mij daar ook niet in. Maar nu dat ik daar weer bij stilsta, merk ik van mezelf dat ik altijd zei van... Je bent stil, je bent verlegen en onzeker. Kom aan, als iedereen dat kan, als iedereen, of zo in het middelbaar, zo kan uitgaan en al die dingen doen, dan kan ik dat ook. Dus was ik animator, was ik heel actief. Zie, ik kan dat. En dan ben ik natuurlijk toen ook thuis gevallen, maar toen zag ik dat niet. Maar ja, ik had eerder van, als iedereen dat kan, kan ik dat ook. En niet van, ik voel mij anders. Dat gevoel had ik niet. Maar nu, als ik, nu in mijn proces, kan ik dat wel meer plaatsen. Dat ik toen ook al HSP had, natuurlijk. Daar zie ik van mezelf nu al een grote evolutie in. En nu kan ik veel meer plaatsen van, dat ben ik. En dat zijn ook mijn krachten. En ik moet dat allemaal niet doen. Ik moet niet veel met vrienden afspreken of heel veel familie zien. Als ik daar geen nood aan heb en ik mij meer op mijn gemak voel alleen. En dat is nu wat ik ook meer besef. Dat alleen zijn ja, echt ook een moment is voor mij om op te laden. Terwijl vroeger zag ik dat ook veel minder. Ook omdat iedereen rondom mij dat niet deed. Dan denkte van... Allee. Ja, ik had altijd een stemmetje in mijn hoofd die zo die dingen zei. En nu ben ik daar meer bewust van. Op dit moment ben ik thuis sinds half juli. Eerste week thuis gezet door mijn dokter. En dan had ik verlof. Had ik de assumptie in mijn hoofd van, kom aan, ik rust gewoon. En ik kan dan terug opstarten. Maar ik besef dat dat niet was. Dus sinds ja, dan en nu ben ik voltijds thuis. Hiervoor dus ja, combineerde ik 2 jobs de laatste 4 jaar. 1,5 tijd in een zorgvoorziening voor kinderen met een beperking. Was ik daar aangesteld als zorgcoördinator of ben ik aangesteld als zorgcoördinator? En dan bij de doelgroeps voor kinderen of kleuters eigenlijk met matige diepe verstandelijke beperking en of autisme of andere zaken. En mijn taak eigenlijk is om het team van leerkrachten, begeleiders, therapeuten te ondersteunen. Er zijn 4 groepen, 4 klasjes, om te kijken van hoe gaan we het beste ondersteuning geven aan een bepaald kind. Als ze moeilijkheden hebben, samen zitten, teams leiden, de zorg eigenlijk gewoon ja, coördineren, ook met ouders aan de slag, externe diensten. En naast zo met het team aan de slag te gaan, was het ook ja, het beleidsmatige dan. Kijken rond vormingen, kijken ja, in beleidsmatig hoe dat we daar rond kunnen werken. Dus dat was zo'n beetje een tussenpositie. Maar ik had wel, of ik heb wel een begeleidingsteam. Dus ze waren met meerdere mensen, een coördinator, een gezinsbegeleider, die het zo een team waren. En daarnaast doe ik ook halftijds, werk ik als orthopedagoog. Dat is wel een grijs gebied wel. in ook dezelfde doelgroep met kinderen met mate tot ernstige verstandelijke beperking, maar de lagere schoolleeftijd. En kinderen die iets zelfstandiger zijn. En daar, ja, als orthopedagoog zat ik ook zo in een, of zit ik in een tussenpositie. Ik ondersteun ook de leerkrachten die werken met het kind. Ik ga observeren. Ik zoek mee bij problemen of bij crisissen, wat we best doen. Ik heb ook contact met alle externe diensten, CLB's, ouders, een traject. En ook nog directie, ook rond beleid of kijken waar zit een kind best. Dus ook echt zo een tussenpositie een beetje, maar daarmee ja, alleen, functie alleen. Je hoort nooit helemaal bij het een of het andere. Op zich vind ik dat ook wel tof dat ik zo wel mijn eigen dingen ook kan doen en die vrijheid heb wat. Langs de andere kant, ja, als je bij de leerkrachten of bij begeleiders bent, je bent niet één van hun. Je maakt dat zo'n beetje, ja, je staat er altijd een beetje buiten. Ook als je dan met directie samen zit, ja, je hebt niet de verantwoordelijkheid, maar ook niet de beslissingsrecht of de bevoegdheid om de dingen te doen dat een directie kan. Dus je zit er zo lijkt altijd wel wat tussen en dat is wel heel zoeken. Ja, dat maakt het wel uitdagend, ja. Als ik zo nadenk hoe dat komt, waarom ik nu in een burn-out ben beland, dan denk ik niet dat daar zo ja, één antwoord rond is. Als ik er nu op terugdenk, was ik eigenlijk gewoon mezelf helemaal verloren. Ik wist niet meer wie ik was, waarom ik dingen deed. Ik verloor me eigenlijk constant in verwachtingen van anderen, verwachtingen ja, van de ouders, van de leerkrachten, van directie. Ik wist eigenlijk niet meer wat ik zelf wou of wat ik belangrijk vond, want ik ging dan overal gaan vragen, waardoor ik het helemaal niet meer wist natuurlijk, wat ik eigenlijk belangrijk vond. En ja, de druk, de verwachtingen van het systeem, de maatschappij, dat zo hoog waren. Ja, daar nog eens corona bij maakte dat we super flexibel moeten zijn, of moesten zijn. Wat ik denk, mocht dat er niet geweest zijn, denk ik dat ik toch ook wel een burn-out zou gehad hebben. Maar ik denk dat dat nu gewoon versneld is geweest daardoor. Ja, want ik weet dat ik mijn werk kan, maar het aankunnen is toch iets anders. Ik weet dat ik het wel goed kan en ik deed echt alles ervoor. Maar mijn leven was eigenlijk werken en ik wil niet leven om te werken nu niet meer. Ik was heel de week daarmee bezig en dan in het weekend moest ik eigenlijk helemaal bekomen. En dan was ik ja, streng voor mezelf van nee, je gaat niet meer lezen of niet meer die dingen doen. Maar ja, mijn hoofd was wel natuurlijk nog super actief en aan het piekeren. En ja, je merkt al nu achteraf gezien al langer dat er iets was, want ik sliep al een jaar niet goed. En ik wist staan en ik vond van mezelf dat ik al veel voor mezelf heb geleerd in de jaren. Maar ja, ik heb verschillende cursussen gevolgd op zoek naar dingen. Ook rond slaap, rond verder, van ontspannen. Al die zaken. Maar ik dacht dat ik eigenlijk een goede connectie had tussen mijn hoofd en mijn lijf. Maar ik dacht dat. Ik voelde dat eigenlijk niet. Dus toen ik dan thuis viel, ja, voelde ik echt zo'n muur tussen mijn hoofd en mijn lichaam eigenlijk. Dus ik kon eigenlijk niet meer voelen in mijn lichaam. Enkel de negatieve dingen. Dus ik kon wel voelen. Ik heb wel spanning en dit. En ik kan niet slapen. En mijn rug doet pijn. Allee, zo die dingen. Ik kon dat. Maar de rest, zo het voelen, dat kon ik helemaal niet. Ik was helemaal niet meer in contact met mezelf. Ik denk dat dat wel de aanleiding echt is geweest tot die burn-out. Dat ik, ja, dat ik mezelf gewoon eigenlijk eenmaal kwijt was. Ik denk dat nog een van de redenen of waarom ik in de burn-out ben geraakt is omdat ik in het begin van vorig jaar dan ben afgebouwd met mijn antidepressiva. Mijn antidepressiva, ja, die neem ik sinds 10 jaar geleden. Ben ik in een depressie gevallen toen ik, of meer als 10, toen ik 19 was, in mijn tweede jaar op de universiteit. En ja, na lange weerstand ben ik toen begonnen wel met antidepressiva en dat heeft mij ook geholpen. En maar doorheen de jaren heb ik verschillende malen proberen af te bouwen, is dat niet gelukt. En nu was dat toen, en nu heb ik dat opnieuw gedaan en dat ging goed. Ik heb daar geen last van ondervonden, maar nu achteraf gezien, denk dat dat ook een van de redenen is waarom ik mede in mijn burn-out ben geraakt, omdat ik niet genoeg stil heb gestaan. Wat dat ook met mij gedaan heeft. Dat dat eigenlijk ook gewoon een filter voor mij was. Die medicatie voor die prikkels niet zo hard te laten binnenkomen. En toen dat dan weg was, kwamen die eigenlijk veel harder binnen. Zonder dat ik het besefte eigenlijk. Omdat ik zo aan het gaan was. Op mijn werk eigenlijk was ik constant in adrenaline, heel de dag door. En ik hield daar ook wel van, eigenlijk, van die adrenaline. Want dan kun je gaan, dan pieker ik niet te veel, dan ging ik gewoon. Dus dat was heel verslavend, want ik wist dan bijvoorbeeld van... Ik zit best apart op een bureau. Ik heb daar ook voor gezorgd uiteindelijk. Want in het begin zat ik op een bureau met 5 voor mijn ene halftijdse job. Maar die gebouwen grenzen aan elkaar. Dus ik zat eigenlijk maar op 1 bureau. En daar zat ik met 5. En dat was echt veel te veel voor mij. Maar ik vond dat ook zo leuk. Want daar waren ook zorgcoördinatoren met dezelfde functie, maar in een andere doelgroep. Dus je hebt veel erkenning, je hebt verbinding, je kunt een keer ventileren. En dat is super tof. Maar ik kon eigenlijk niet meer om. Met dat iedereen ventileren kwam er nog eens bij. Nog eens al die prikkels. En dat, ja, het jaar daarvoor merkte ik dat gaat niet meer. En toen ben ik wel naar mijn baas gestapt. En dan heb ik ook wel gezegd, ik kan dit niet. Dat is veel te druk voor mij. Ik kan mij niet afsluiten. En dan met als het voordeel aan 2,5-tijdse jobs heb ik op mijn andere job dan een locatie echt mogen zoeken. Ergens. Alleen. En dan kon ik daar alleen zitten. Wat echt toen echt geholpen heeft voor mij. Maar ondanks dat ik daar alleen zat, voelde ik de drang om naar mijn collega's te gaan. En ik wist van mezelf, nee, Jasmin, blijf rustig. Blijf even bekomen op je bureau. Maar dan dacht ik een andere deel van mij, ga dat vertellen. Dat moet eruit. Dan ging ik naar de bureau van mijn collega's, was ik dat aan het vertellen. Maar ja, dan krijg ik reactie. Dan was ik gewoon meer en meer prikkels. Dus dat was, ja. Maar ja, dat... Die drang om zomaar te blijven gaan. En als ik in emotie was, toch naar ergens anders. Ook om dat te vertellen, waar dat eigenlijk ja, dat erger maakte. Of niet, dat ik niet tot rust kwam daardoor. Ja, dat deed ik ook altijd. Dus die adrenaline en niet kunnen rusten, dat heeft er ook bij bijgedragen. Terwijl ik wel een vorming en zo had gevolgd rond hartcoherentie. En dat hielp ook echt. Maar ik was al te ver of zo in die adrenaline en dat blijven gaan. En oké, ik moet tot juli. En in juli heb ik vakantie, dus ik blijf gaan. Dat groot verantwoordelijkheidsgevoel of zo dat ik heb om dat af te werken. Want ik ben de enige die dat weet. En als ik er niet ben, kunnen ze dat niet doen. Ja, zo al die gedachten zorgde dat ik eigenlijk maar verder en verder en verder over mijn grens ben gegaan. Tot dan iets eigenlijk in mijn privé dat in juli de druppel was geweest. En waardoor ik helemaal van de kaart was. Ja, interacties met mensen. Ik vind dat toch, en dat is een heel groot deel van mijn job. Met heel veel verschillende mensen interageren. Maar ik heb ook gemerkt dat ik mij daar ook in verlies. In die interacties met mensen. Dat ik heel gefocust ben op de ander en niet op mezelf. En ook van dat ik hoop dat ze mij graag hebben. Dat deel is ook heel actief. Ofwel dat ik dan mij aanpas voor hun. Ik wil dat ze mij graag hebben. En daar ga ik heel hard mee in mijn hoofd zitten. Want ik had dat moeten zeggen, ik had dat moeten doen. Zo die dingen. Maar langs de andere kant kon dat ook helemaal omslaan op momenten van iedereen irriteert mij. Waarom kunnen die mensen dat nu niet allemaal doen zoals ik dat zou doen? Of echt zo frustratie en geen geduld voor mensen. Echt dat ik hard werd, heel hard voor mensen. En dat ik dat ook in mijn hoofd had, onbewust van... Dan straal ik ook gezag uit soms. Van, doet ze aan... Ik verloor eigenlijk mijn tederheid, of ik weet niet hoe dat of mijn vriendelijkheid, dat wel in mij zit. Omdat ik zo gefrustreerd was en mezelf eigenlijk kwijt was. Dat ik zo, denk ik, die rol of zo aannam om sterk te zijn en te zeggen van, kom aan, tegen dat moet het. En op zich is daar niks mis mee, maar het was zo op een manier dat eigenlijk niet ik was of zo. Maar dat ik dan zo in mijn plaats... Ja, van het aanpassen naar het heel hard worden of zo ging. Ik denk dat de fond altijd is van dat ik mezelf eigenlijk niet meer was. Dat toch wel de grootste uitdaging is. Hè, of uitdaging was voor mij. Ja, zeker ook als je teams moet leiden. Je hebt zoveel... Ik voelde die sferen aan. Maar ik liet me daar helemaal over donderen door die sfeer. En wat ik dan zei of deed, ging daar helemaal rond dan. Allee, ik ging dat dan niet benaderen. Ik ging dat dan mij aanpassen. terwijl ik nu misschien al wat meer dat kan gebruiken. Van, ik voel deze sfeer aan en dat kan gebruiken in mijn teams of gebruiken kan als sterkte in plaats van als enkel manier om mij te overdonderen. Ja, en die geluidsprikkels en zo constant bij mensen zijn, is wel moeilijk voor mij. En daardoor hielp wel zo'n bureau apart. Dat hielp wel al veel. Allee, dat waren wel aanpassingen dat ik ervoor had gedaan. Ook zo kijken rond time management, dat heb ik ook allemaal wel gedaan. Want zo prioriteiten stellen is niet zo makkelijk voor mij, omdat ik veel dingen prioriteit heb. Of ik kon mij echt verliezen in details. En dat heb ik nu wel geleerd. Als ik zo vormingen of zo moest geven, was ik heel erg bezig met de layout. Met alles moet heel goed zijn. Ik ga dan een keer uittesten of die micro of al die dingen werkt. Want dat zijn allemaal stressoren die ik dan kan uitschakelen. En dan kan ik goed mijn vorming doen. Ik zei dat dan voor thuis of zo al een keer tegen mezelf. Maar eigenlijk, ja, als dat dan gedaan was, die vorming, waren er altijd dingen of kon ik alleen focussen of wat allemaal niet goed was gegaan. En eigenlijk, dat perfectionistisch deel in mij, of dat zorgde, of dat negatief perfectionistisch, dat ik enkel kon dan zien wat niet goed ging. En eigenlijk, die perfectie zie ik dan nu meer in de perfectie in het kunnen genieten van heel dat proces van die vorming te maken en achteraf te kunnen zien van of zeggen van, ik heb ervan genoten, of ik heb het met passie, of ik heb het met mezelf, of zo, ik heb mezelf kunnen zijn, ook al was dat niet perfect, zoals ik ervoor zou zeggen, maar op een andere manier perfect, want het was ik die het of zo doe. Au fond zijn mensen het meest, of ik toch, als ik vormingen volgde, was echt zo de persoon. En als die echt is en zo vertelt vanuit zijn passie, dat was eigenlijk het belangrijkste. En de rest kon ik rondkijken. En dat is wel iets dat ik geleerd heb om meer vanuit het genieten en vanuit jezelf de dingen te doen. En niet alles zo daar rond wat ik vroeger allemaal deed. Ja, dat nooit tevreden zijn eigenlijk. Ja. Ik denk dat dat ook een van de uitdagingen is. Maar wat ik nu wel heb geleerd, of dat ik zeker ook ga meepakken als ik terug ga werken, of wat ik al veel in geëvolueerd ben, is zo die innerlijke criticus of dat stemmetje in mijn hoofd. Ja, een ander deel in mezelf meer te laten groeien nu. Dat is zo wel stom, maar sinds dat ik bij de therapeut ga, heb ik zo'n dagboek of dingen schrijf ik op. Wat ik in het begin moeilijk vond. Je ziet dat veel in vormingen of cursussen, van schrijf dat op of doe dat, maar ik kwam daar nooit toe of ik deed dat even. Maar ja, nu was ik thuis en ik deed niet veel, dus dan ben ik daar toch mee begonnen. En dan ook zo ja, drie dingen op een dag opschrijven waarvoor je dankbaar bent of trots bent. Ik heb dat ooit nog gedaan ook, maar nu heb ik dat terug herpakt. De therapeut had dat voorgesteld. En in het begin was dat echt van, oké, trots. Dankbaar, dat kon ik helemaal niet. Oké, waar ben ik trots op? En dan was dat heel prestatiegericht eigenlijk. Van, ik ben trots dat ik de afwasmachine heb leeggemaakt. Of ik ben trots dat ik gaan wandelen ben. Zo die dingen. Ik moest iets gedaan hebben om trots op te zijn. Terwijl ik nu, en ja, soms was het na één ding, wist ik niet meer wat schrijven, omdat ik dat niet zag. En nu kan ik veel meer dankbaar echt zijn en de dingen weer zien. Bijvoorbeeld, ik ben gaan wandelen met een hond en ik zag een oudere mevrouw op mij toekomen en die lachte naar mijn hond. En dat gaf mij zo'n goed gevoel van, en dan heb ik opgeschreven, ik ben dankbaar dat ik iemand heb kunnen laten lachen vandaag of blij heb kunnen maken door mijn hond te zien. En dat zijn dingen dat ik nooit zou gezien hebben of zelf gevoeld hebben. Zelf ook niet. En door die oefening eigenlijk elke dag te doen, zie ik zoveel meer dingen. En kan ik ook door in mijn dag meer genieten en meer ook dankbaar zijn voor het zonnetje op mijn gezicht. Daarvoor, ja, ik ben altijd blij als de zon schijnt, maar nu voel ik dat lekker meer. En ik weet niet, dat is zo anders. Nu is dat echt gemeend of gevoeld. Terwijl daarvoor, ja, iedereen is blij dat de zon schijnt en wordt daar happier van of zo. Maar nu kan ik echt meer zo die dingen benoemen en ook zien. En dat heeft echt in mijn hoofd veel gedaan om anders te kijken, om niet zo angstig te zijn of faalangstig te zijn of rond alles enkel zie wat mis kan gaan of zo. Nu kan ik, heb ik iets meer rust of zo daarin gevonden of meer aanvaarding, wat ik daarvoor helemaal niet had. Ik denk ook zo qua aanvaarding met dat ik zo meer bewust ben geworden van wat ik voel. Ik heb ook een mindfulness cursus gedaan. Toen ik thuis was, ik heb er vroeger nogal twee gedaan. Maar toen was dat, ik weet het niet, niet het moment of zo, op mijn pad om daar echt het diepere van te voelen. Ik deed dat wel en dat hielp wel op een bepaalde hoogte om te leren focussen. Maar dan stopte het. Ik kon dat niet volhouden. Ik heb dat dan nog eens gevolgd, maar toch niet. En nu heb ik dat ook ergens anders gevolgd. En met dat ik denk ook thuis was, kon ik daar 100% op focussen en bij zijn. En niet afgeleid worden door alles wat moet rondom u. En echt goed oefenen en dat doen. En nu mediteer ik elke dag. En dat helpt heel veel voor mij. En dat heeft me ook wel geleerd dat ik heel hard in weerstand was tegen mijn eigen gevoel. Of zo. Ik was zo... Ja, van bijvoorbeeld ik ben angstig of ik ben verdrietig. Hoe komt dat? Ja, hoe kan ik dat hier oplossen? En hoe kan ik weer verder gaan? Want ja, ik moet vooruit. Allee, dat voelde zo in alles, in de maatschappij of zo. Ik moet vooruit gaan, ik wil beter worden. Het zit ook in mijn hoofd. Als ik voor een toets van school had of zo, was het van, oké, hoe kan het als je op mindere punten... Hoe kan het de volgende keer beter zijn? Dus altijd, hoe kan ik beter worden? En ook met mijn gevoelens van eigenlijk in strijd gaan van... Ik ben hier angstig. Ja, dat mag niet. Hoe kan ik dat hier oplossen dat ik weer verder kan? Dus de hele tijd in strijd. En nu besef ik meer dat ik zo echt in strijd was. En ja, dat die emoties er niet mochten zijn. En gewoon dat ik elke keer verder moest gaan van mezelf. En nu kan ik het meer laten zijn. Of van, oké, ik ben angstig. Ik ben angstig. En niet van, moet ik niet het willen oplossen, maar het laten zijn en het ook aanvaarden dat dat oké is. Dat iedereen emoties heeft. En ik ben eigenlijk heel rationeel opgevoed en nooit dat emotionele, nooit bij stilgestaan. Nooit, ik kon dat echt niet benoemen in het begin. Helemaal niet. Terwijl ik wel al voelde, maar daar woorden aan brengen, dat kon ik echt niet. En dat heb ik wel geleerd om nu bijvoorbeeld, ja, alsof ik ben verdrietig, me verdrietig laten zijn. En oké, wat heb ik nu nodig om daarmee om te gaan of om het te kunnen een plek geven of gewoon om verdrietig te zijn. En dat is ook wel een groot verschil of evolutie dat ik heb gehad. Maar ik denk die journaling heeft me ook echt, of helpt mij ook om zo van afstand te kijken. Doordat ik dat opschrijf, helpt dat ook om er niet mee samen te vallen de hele tijd of zo. Of om meer, ja, dat kan ik moeilijk omschrijven. Ik voelde mij zo. Het helpt al voor mij om te ventileren, dat niet in mijn hoofd de hele tijd blijft. Het blijft soms ook gewoon in mijn hoofd. Maar ook wel om dat neer te schrijven en dat staat daar dan. En daardoor denkt het ook wel wat anders. Of kan ik dat anders opschrijven of kan ik meer van afstand kijken en niet enkel zo samenvallen met alles in mijn hoofd of zo. Ja. Ja, een van de dingen die ik ook geleerd heb of meer inzicht rond heb, is ook beseffen, rationeel weet ik dat, maar beseffen dat het leven altijd op en neer gaat, hè, dat je eb en vloed hebt. Maar ik kan heel moeilijk aanvaarden dat het minder is. Of als het iets minder ging, ja, dan valt alles een kaartenhuisje in elkaar en dan lukt het niet meer. Terwijl ja, nu kan ik het meer relativeren als het iets eb is of iets minder gaat. Terwijl daarvoor was dat, als het eb is op, dan is het helemaal de berg af of zo. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Terwijl nu weet ik het en mag dat meer zijn. Natuurlijk, niet elke dag lukt dat. Er zijn altijd dagen, ik had nog overlaat dat ik even dacht van ja, als dat al niet lukt, hoe kan ik dan ooit beginnen terug te werken? Allee, zo die gedachten komen dan in mijn hoofd. Maar nu heb ik wel al meer geleerd om het dan op te schrijven, om eens te mediteren, om die hartcoherentie te doen. En gewoon op mezelf te zijn. Dat sinds, nu weet ik al meer, heb ik zo wat meer tools of zo in mijn rugzak wat ik zou kunnen gebruiken. En omdat ik nu al zo'n tijd thuis ben, heb ik ook de tijd gehad om dat te integreren. En niet, ja, zoals ja, dat vroeger, hè, dat mediteren, al die dingen, ik heb dat allemaal gedaan. Maar doordat ik dan zo afgeleid ben door andere dingen, door alles wat moet, ben ik elke keer verloren. En nu heb ik meer het gevoel dat het meer gegrond is of meer geankerd is of zo. Een voordeel voor mij, wat ik geleerd heb nu en dat ik zeker wil meenemen in de toekomst, is het leren vertrouwen op mijn intuïtie. Ik wist niet dat ik een intuïtie had, omdat ik zo geleerd heb om daar rationeel en keuzes te maken op basis van verwachtingen of van andere dingen, hoe dat zou moeten zijn. En mijn gevoel daarin eigenlijk de hele tijd heb genegeerd. En heel onzeker over was, nog altijd wel wat ben. En door daar meer en meer op te beginnen vertrouwen, dat ik mijn gevoel en wat voel ik en de intuïtie dat ik heb, kan ik precies ook al wat meer betere of gegronde of echtere keuzes maken of echtere, ja, een pad volgen dat ik mij goed bij voel, omdat ik daar nu meer op vertrouw. Dat is nu heel zoekend geweest, of nog altijd. Ik denk dat het wel blijft zoeken, maar dat is een deel en dat ik ook echt wel nu merk dat dat wel een kracht is om te hebben, de intuïtie en dat gevoel. Terwijl in het begin van mijn proces was dat allemaal een last. En nu kan ik dat echt wel zien dat dat een kracht is. En ook, want dat zei je ook altijd, je hebt veel... veel komt binnen, dat je moet verwerken en verdriet en zo, alles gaat ook heel intensiever meer beleven. Maar ook het positieve, hè, of het genieten, al die zaken, kunnen ook of meer als HSP'er voelen. En dat voelde ik niet. Ik zei, allee, je voelt enkel het slechte. En nu voel ik dat wel veel meer. Kan ik wel veel meer genieten en van kleine dingen. En dat voelen, terwijl dat daarvoor niet was. En dat zeker is dat ik naar de toekomst wil vasthouden. En verder wil vertrouwen. Ja. En dat zie ik echt wel als een sterkte van HSP. Ja. Wat ik nog wil meegeven aan mijn mede-HSP'ers, is dat tijd het beste medicijn soms is. Ik ben heel dankbaar dat mijn dokter mij gewoon nu al veel tijd heeft voorgeschreven. En dat tijd kan zorgen voor bewustzijn of gewoon leren zijn en focussen op jezelf. En niet op alles rondom u wat we zo gewoon zijn om constant eigenlijk te doen. Ik denk dat dat is wat ik nog wil meegeven.
Dat was het verhaal van Jasmin. Misschien herkende je veel van jezelf hierin. Als je jouw risico op burn-out wilt te weten komen, maak er gebruik van dat je nu tijdelijk op mijn website www.koesterkuur.be een vragenlijst kan invullen. Ik bezorg je dan 1 mail, binnen de week jouw resultaat en een kort advies daaraan gekoppeld. En als er 1 tip is die we je willen geven als je tegen een burn-out aanloopt of er al in zit, dan is het: zoek uit wat jouw stresssignalen zijn en wat helpt om echt te ontspannen. Want ontspannen is recupereren en daar loopt het net mis. Wij zijn helemaal geen zwakkelingen als HSP. We ervaren wel meer stress en daar moet meer rust tegenover staan, zodat we ons goed blijven voelen. Het is zo belangrijk onszelf te kennen en te weten wat we nodig hebben. En dat is trouwens ook de bestaansreden van deze podcast. Je eigen handleiding ontdekken.
En tot slot, is er iemand in je omgeving die er iets aan kan hebben? Deel dan zeker de aflevering. Wat ons het grootste plezier doet, is te horen wat jullie hieraan hebben. Dus hou je niet in om ons dat te laten weten op Instagram, op De Koesterfabriek of met een mailtje naar dekoesterfabriek@gmail.com. Doei!